We hebben een moeilijk onderwerp vanavond, dat zeg ik bij voorbaat. Straks vroeg iemand al aan mij, de andere keer is, wie is het nu eigenlijk? Het kan zijn dat die persoon straks teleurgesteld is aan het eind van de avond. Het zou makkelijk zijn als ik naam en toenaam kon noemen of zo. Weet je, er zijn over dat onderwerp heel veel opvattingen gelanceerd door de eeuwen heen. En eigenlijk wou ik vanavond een aantal ervan de revue laten passeren. Voor- en nadelen van elke van die theorieën. En aan het eind moet u dan zelf maar kijken wat u ermee doet. Ik ga misschien wel een beetje sturen. Maar tegelijkertijd moet u zelf ook denken. Meedenken in die richting. Nou is het begin redelijk makkelijk, want het woord antichrist komt uitsluitend voor in de brieven van Johannes. In 1 Johannes 2, 1 Johannes 4 en 2 Johannes. Dat is dus heerlijk overzichtelijk. Als het daarbij bleef, dan was het misschien nog wel makkelijk. Maar dan zijn er een heleboel andere schriftplaatsen die altijd, en altijd daarmee bedoel ik vanaf de kerkvaders, ook zijn aangehaald. Als zouden zij spreken over de antichrist. En dus gaat het over veel meer gedeelten dan alleen die in de brief van Johannes. Ook al staat in die andere schriftgedeelten het woord antichrist niet. Maar dan zegt men, het gaat toch over dezelfde persoon. En in sommige gevallen is dat misschien ook wel heel aannemelijk. Laten we maar eens beginnen gewoon bij Johannes. Eerste Johannesbrief in hoofdstuk 2. Ik lees uit de Telos-vertaling 1 Johannes 2 en we beginnen in vers 20. Laat ik zeggen, vers 18. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen waaraan we weten dat het laatste uur is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons. Want als zij van ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar ze moesten openbaar worden dat ze geen van allen van ons zijn. En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. Of u weet dat allen. En dan even verder vers 22. Wie is de leugenaar dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent heeft ook de vader niet. Wie de zoon belijdt heeft ook de vader. Wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt in u blijven. Ik lees ook nog even uit hoofdstuk 4 in Johannes 4. Vers 1. Geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan of van wie u gehoord hebt dat hij komt. En hij is nu al in de wereld. Dat laatste, hij is nu al in de wereld, dat zullen we wel hebben te lezen in dezelfde zin waarin we in hoofdstuk 2 lazen dat er nu al vele antichristen zijn uitgegaan. Wat waren dat dan voor mensen? Nou, laten we eerst eens focussen op dat woord antichrist. Dat woord anti betekent bij ons heel gemakkelijk tegen. Hij is anti, dat betekent hij is tegen dit of dat. Maar vroeger had je bijvoorbeeld de anti-revolutionaire partij. Die waren niet tegen de revolutie. Ja, dat waren ze wel, maar dat was hun punt niet. Het punt was, anti betekende daar in plaats van de revolutie het evangelie. Nou, daar kun je van vinden wat je wil. Maar hier betekent anti dus in plaats van. De antichrist is niet iemand die tegen Christus is. Dat is die wel. Maar het punt is dat de naam betekent, hij stelt zich voor alsof hij de ware Christus is. De heer Jezus heeft daar zelf van gesproken in Matthäus 24. als hij het daar heeft over valse Christussen. In het Grieks staat daar pseudo-Christoi. Mensen die zich voordoen alsof zij Christus zijn. En Christus betekent dan de gezalfde, de Messias. Die heb je altijd gehad. Niet alleen ernstige dwaalleraren die de kernwaarden van het christelijk geloof loochenen. Dat hebben we ook gelezen. Die loochenen de vader en de zoon. Ze loochenen de drie-eenheid. Unitarische christenen noemt men die vaak. Mensen die wel geloven in God, maar niets willen weten van de drie-eenheid. Maar die antichrist gaat een stapje verder. Hij ontkent niet alleen de kernwaarheden van het christendom. Hij doet zichzelf voor alsof hij de Messias is. De mensen die wij uit het verleden kennen, die dat ook gedaan hebben, ja, dat waren vaak rare kwiebissen. Ik denk aan Laude Palingboer, dat moet je wel heel oud zijn om die nog meegemaakt te hebben. Dat was er zo een. Die had toch een enorm aantal aanhangers in Nederland die allemaal geloofden dat hij Christus was. En toen hij gestorven was, bleven ze ook dagenlang om zijn kist heen staan, omdat ze van overtuigd waren dat hij zou opstaan uit de doden. Dan denk je, dat zijn maloten. Is dat nou de antichrist? Ja, maar ze horen wel bij die vele, vele mensen door de geschiedenis heen die zich als de Christus, als de Messias hebben voorgedaan. Die had je natuurlijk ook in het Jodendom. In het Jodendom heb je vele valse Messiassen gehad. Als je die wil leren kennen, dan kun je op het internet makkelijk zo'n lijstje vinden. Door Joden zelf opgesteld. Alleen het bezwaar is dat Jezus Christus daar altijd bovenaan staat. Maar die moet je dan even maar negeren. En dan vind je daar een stuk of 60 antichristen. Dus mensen die zich voordeden alsof zij de Messias van Israël waren. Door de eeuwen heen. Een paar namen zijn Bar Kokhba, de grote opstand tegen de Romeinen rond het jaar 130, 135. Maar ook iemand als Sabbatai Zvi in veel recentere tijd. Een man die duizenden Joden achter zich aan wist te krijgen. En tenslotte ze allemaal in het gezicht sloeg door moslim te worden. Een heel triest verhaal. Maar uitermate succesvol. Nou, dan heb je alleen al 60. 60 mensen die zich voordoen als de Messias. Ik herinner me dat ik een keer een verslag las over China. Waar je natuurlijk ja, ontzettend blij was dat daar elke dag zoveel mensen tot geloof in de Heer Jezus kwamen. Ik heb daar zelf ook een bezoek mogen brengen. En daar zelfs mogen preken in een kleine kring. Grote kerken had je toen nog. Ik weet niet wat daar van overgebleven is. Maar in dat verslag dat ik las, daar vond ik ook dat onder al die geestelijke leiders, onder die Chinezen, waar je geneigd bent groot respect voor te hebben, is toch fantastisch in zo'n land leiding te mogen geven aan christenen. Daar lees je dat er ook een handvol waren mensen die zeiden dat ze zelf Christus waren. Oh, denk je, zelfs daar. Dan is daar een groot werk van God aan de gang. En daartussen dan lopen dan toch weer een aantal mensen die zeggen, ik ben de Christus, ik ben teruggekeerd en ik ben in de persoon van Christus nu bij jullie. Er zijn nog wel meer van die voorbeelden te noemen. En dat is buitengewoon een triest verhaal. Ik moet erbij vertellen, jullie hebben de afgelopen keren al gemerkt dat ik geen groot aanhanger ben van Donald J. Trump. Ik heb nog nooit een president van Amerika ontmoet. Ik heb hem niet letterlijk ontmoet natuurlijk. Maar in de geschiedenisboeken en op het internet nog nooit een president ontmoet waarvan je nu vandaag de dag zoveel websites kunt vinden waarin wordt beweerd dat hij de antichrist is. En dat gebeurt dan met vele degelijke argumenten. Tenminste, degelijk. Als je ze leest, dan denk je nou, ik kreeg een heleboel andere mensen opsommen waarvoor die ook allemaal van toepassing zouden zijn geweest. Napoleon was een uitermate goed geschikt voorbeeld. Hoewel hij nooit van zichzelf gezegd heeft dat hij de Christus is. Maar toch, dat doet Trump trouwens ook niet. Maar toch heel veel sterke argumenten. Als het iemand is, dan moet het iemand zijn als Trump. Tegelijkertijd ontdekte ik tot mijn schrik of verbazing op het internet een boek geschreven door, ik durf het bijna niet te noemen, maar het was een meneer Müller. Nou, hij heette alle Duitsers Müller, dus dat scheelt alweer. Maar die man die schreef dat hij Alle profetieën die de Heer Jezus had uitgesproken over de Zoon des Mensen, die gingen volgens Müller niet over de Heer Jezus zelf, maar over de figuur die in de eindtijd zou optreden, de Christus. En hij zei, al die profetieën zijn vervuld in Donald Trump. Dus je kunt vandaag en op het internet lezen dat hij de antichrist is, als ook dat hij degene is die de ware Christus is. Dat ontbreekt er nog aan dat hij dat ook van zichzelf zegt. Nou, ik zeg niet dat de ene groep gelijk heeft op de andere groep. Volgens mij allebei niet eigenlijk, maar dat is nou eventjes terzijde. Maar ik heb nog nooit een president ontmoet in de hele geschiedenis van Amerika. Er zijn er toch heel wat geweest, meer dan 40. Waarvan je zulke berichten las. Krachtige getuigenissen, hij is de antichrist. En zelfs een verhaal, hij is de Christus die zou komen. Dat maakt het extra verwarrend. Dat maakt ons extra nieuwsgierig. Wie is het dan? Het is iemand die zich voordoet als de Christus. Hij loochent de Vader en de Zoon. En hij doet alsof hij zelf de Christus, de gezalfde koning is. Nou moet ik meteen, dan hebben we dat ook maar gehad ook, afrekenen met de gedachte die bij de vroege reformatoren opkwam. Namelijk dat de paus of de katholieke kerk als geheel zelfs de antichrist zou zijn. In die tijd van spanningen en van tegenstellingen kun je dat wel een beetje begrijpen. Maar ook eigenlijk alleen maar een beetje. Maar ik vond zelfs in de kanttekeningen van de Statenvertaling, onder andere bij Openbaring 13, hints in die richting, daar kom ik straks op terug, Openbaring 13, met die twee beesten, beesten uit de zee, beesten uit de aarde, een hint in die richting dat dat eigenlijk de paus is, of het katholicisme. Nou, er is een hele simpele reden waarom dat absoluut niet het geval kan zijn. Daarmee prijs ik het katholicisme als zodanig niet aan, daar gaat het niet om. Maar de katholieke kerk is nog steeds gebaseerd, formeel, op de geloofsbelijdenis van Nicea. Net als goede protestanten dat doen. In welke mate de praktiserende katholieken daar nou zich veel van aantrekken, dat doet er nou niet toe. Het zijn volkskerken, daar zit van alles tussen. Maar formeel is dat nog steeds de basis. Je kunt geen paus worden als je niet gelooft in de drie-eenigheid van God, in de godheid van Christus. En dat kunnen dus helemaal geen mensen zijn die die drie-eenigheid openlijk loochenen en zichzelf zelfs presenteren alsof zij zelf de Christus of God zijn of wat dan ook. Dus dat vind ik geen goede theorie. Dat wil niet zeggen dat er daar ook niet, net als in het protestantisme, vreemde lieden hebben rondgelopen. En pausen hebben rondgelopen die met absolute macht geregeerd hebben. Innocentius de Derde, vind ik wel een van de beruchtste voorbeelden uit de middeleeuwen. Maar dat is niet de eigenlijke grondslag van het katholicisme. Zelfs iemand als Innocentius de Derde was iemand die de drie eenheid beleed. In ieder geval met de mond, kan in zijn hart kijken. En zichzelf nooit de Christus zou noemen. Wel de vertegenwoordiger van Christus op aarde, maar dat is heel wat anders. Dus die theorie, die moet ik eigenlijk meteen al terzijde schuiven. Nou, wie is het dan wel? Een heel interessante theorie. Het zou best de moeite waard zijn, ik ben schoolmeester van beroep, dus het leuke vind ik dan om met mensen te praten, maar dat gaan we vanavond niet doen. Dat wordt veel te verwarrend. Mijn eerste vraag aan jullie zou zijn, jullie mag dus niks zeggen hoor. Dan weet je het. De eerste vraag zou zijn, is de antichrist een Jood of is het geen Jood? Ik hoorde toch al iemand meteen. Waarom zou het een Jood zijn? Daarvoor is een heel sterk argument te geven. En dat is Johannes 5, vers 43. Dat zou je moeten opschrijven als je die tekst niet kent. Johannes 5, vers 43. Daar zegt de Heer Jezus zelf. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en jullie nemen mij niet aan. Maar er zal er een komen in zijn eigen naam. En die zullen jullie aannemen. En in zijn eigen naam, dat wordt dan zo gelezen, en het lijkt me dat dat ook correct is. Hij zal zich op eigen gezag, niet op Gods gezag, op eigen gezag presenteren. Ik ben de Messias en die zullen jullie aannemen. Nou, dat is, ik zei het al, door de geschiedenis zijn duidelijk gebleken dat hij dat ook inderdaad doet. Dat er zulke mensen ook inderdaad opgetreden zijn. Er zijn wel 60 verschillende valse messiassen in de geschiedenissen. Dus het woord is 60 keer bewaarheid geworden. Maar de vraag is natuurlijk, gaat het in Johannes 5 vers 43 over dezelfde persoon als in Johannes 2? Daar is hij een loogend, hij is een christen, hij treedt op de omwille van de christenen. Maar hij loogend de grondwaarheid van het christendom, in dit geval de drie-eenheid, de godheid van Christus en zijn messiaschap. Ja, is het dus wel een Jood? Nou, daar komen we nog eens op terug. Ik hou u nog even in spanning. Want nu ga ik met u naar een bijbelgedeelte dat alle wegen in verband is gebracht met 1 Johannes 2. En dat is 2 Thessalonicenzen 2. Ik geloof zelf ook dat die twee nauw met elkaar samenhangen. Je kunt het altijd moeilijk bewijzen. Je kunt altijd beweren, Paulus heeft het in 2 Thessalonicenzen 2 over heel wat anders. Maar in het algemeen, en die uitleg is al heel oud, is men ervan uitgegaan dat Johannes, het ene Johannes 2, het over hetzelfde heeft. En over dezelfde persoon als Paulus in 2 Thessalonicenzen 2. Ik ga dat lezen en ik ga meteen wat commentaar bij geven. 2 vers 1. Wij vragen u, echte broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Wat mooi, dat is precies waar we het de vorige keer over hadden, de opname van de gemeente. Wij worden bijeenvergaderd naar hem toe. Maar wat die komst van Christus betreft, vermaan ik jullie dat jullie niet zo snel in jullie denken geschokt of verschrikt worden. Nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof wij daarover iets aan jullie geschreven zouden hebben. Alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. U moet zich zo voorstellen, zo lees ik dit gedeelte met vele anderen, dat sommigen in Thessalonica zeiden, wij leven in zo'n moeilijke tijden en we worden zo zwaar vervolgd om ons christelijk geloof. Dit is de dag van de verdrukking, de dag van het oordeel. Dit is de dag van de Heer. In die tijd al, hè? En dan zegt Paulus heel nuchter, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Want die dag van de Heer komt pas. Laat ik vers 3 lezen. Laat niet iemand u op enige wijze bedriegen. Want die dag komt niet als niet eerst de afval gekomen is. En de mens van de zonde geopenbaard wordt. De zoon van het verderf die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van vereering is. Zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Wauw, dat is nogal wat. Paulus zegt, die dag des Heren kan nog niet gekomen zijn. Want voordat die dag komt, moeten er een paar dingen in vervulling gaan die momenteel nog helemaal niet in vervulling zijn gegaan. De grote afval, dat is wel een dreigende uitdrukking. Paulus schrijft daar vaker over, ook aan Timotheus in de eerste brief en in de tweede brief. Hij zegt eigenlijk, met mijn woorden, er komt een tijd dat het christendom zich weliswaar over de hele aarde verbreid heeft, maar in groot verval zal geraken. De grote afval. Zeker in die wereld waar dat christendom het eerste en massaal verbreid is. Dat is niet zozeer Azië, dat is niet zozeer Afrika, dat is Europa. En alle Europeanen die verhuisd zijn naar Noord- en Zuid-Amerika. De grote afvalligheid. Ik las vandaag dat er in Nederland geen enkele provincie meer is waar de christenen nog in de meerderheid zijn. Limburg komt er nog het dichtste bij. Dat zijn dan katholieken, waarvan de meesten trouwens bijna nooit in de kerk komen. Daar is iets meer dan 50% noemt zich nog religieus, maar daar is een behoorlijk deel moslim van. Dus als het over christenen gaat, in alle provincies zijn we een minderheid geworden. In mijn jeugd was dat ondenkbaar. Toen waren we een christelijk land. Er waren nog massa's mensen die het christelijk geloof beleden, naar de kerk gingen enzovoort. Wij leven in een tijd van geweldige secularisatie. En je mag daarbij blij zijn dat er soms van opwekkingen onder jonge mensen sprake is. En daar verheug ik me zeer over. Maar dat is geen massale terugkeer tot het woord van God. We leven in de tijd van de afvalligheid. Zelfs een land dat bij uitstek als een christelijk land gold, de Verenigde Staten, is wat dat betreft in een dergelijk vervalsproces terechtgekomen. Langzamer dan bij ons, maar ook daar is die neergaande lijn zeer duidelijk aanwezig. Het is de tijd van de afval. Als de Heer Jezus niet terugkomt en we nog tijd van leven hebben, of in ieder geval ons nageslacht, dan zal het niet lang meer duren. Of als het om beleidende mensen gaat, dus mensen die ook serieus met hun geloof wat doen, dan zal het aantal moslims in Nederland het aantal christenen overtreffen. Nou, dat kon je 40 jaar geleden kon je dat toch niet voorstellen. Ik herinner me nog dat mensen voorspelden dat er wel eens 100.000 moslims in ons land zouden kunnen zijn. Nou, vandaag is het een veelvoud daarvan, maar in die tijd was dat schokkend. En heel veel van die mensen nemen hun geloof serieuzer dan een heleboel christenen. Het aantal moslims gaat onherroepelijk het aantal christenen overstijgen. Tijd van de grote afval. Ik kan me in de hele kerkgeschiedenis niet een tijd voorstellen waarin die afval van het christelijk geloof zo duidelijk aanwezig is als de tijd waarin we leven. En in die afvalligheid is dat iemand die wordt omschreven als de mens van de zonde. Andere handschriften lezen, de mens van de wetteloosheid. De zoon van het verderf. Die zich verheft, verzet en zich verheft tegen al wat God heet als een voorwerp van verering is. Hij zegt, hij is geen atheïst. Hij is niet iemand die zegt, God, dat moet je niet geloven, dat bestaat niet. Nee, integendeel. Hij presenteert zichzelf alsof hij God is. Is dit een Jood? Is dit een moslim? Is dit een christen? In ieder geval wijst hij al deze godsdienstige stromingen van de hand. Hij zegt, jullie moeten naar mij kijken. In mij openbaart zich God, of hoe je dat ook zeggen wil. Nou heeft het heel veel verbazing gewekt wat Paulus hier schrijft. Hij heeft het over iemand die zich in de tempel van God zet. Nou, nu barsten de theorieën los. Er is een traditionele protestantse verklaring die zegt, de tempel is hier de aanduiding voor de kerk. Immers de gemeente van Christus is de tempel van de Heilige Geest, zegt Paulus in 1 Korinther 3, 2 Korinther 6, Efeze 2. Dus het is iemand die in de kerkelijke wereld zich omhoog werkt en zegt, jullie moeten allemaal naar mij kijken, want ik ben God. God is in mij en met mij. Maar anderen zeggen, is dat toch niet een beetje vreemd dat Paulus zich zo uitdrukt? Dat hij, als hij het over de kerk heeft, waarom zegt hij dat dan niet gewoon? Waarom zegt hij niet in de christenheid of wat dan ook? Een andere theorie zegt, dit is de tempel in Jeruzalem. Nou, daar hebben we het de vorige avonden ook over gehad. En daarin heb ik met grote stelligheid gezegd, en die stelligheid is er nog steeds, er komt voor de komst van Christus geen tempel in Jeruzalem. Dat kan gewoon niet. Al sinds de 7e eeuw staat op het tempelplein de rotskoepel en de El-Aqsa-moskee, maar vooral de rotskoepel. Dat is voor mij een buitengewoon belangrijk element. Zoals iemand het al zei, de Heer Jezus spreekt in Lucas 21 over de tijden van de heidenen die vervuld zullen worden. Dat gebeurt pas als Christus terugkomt. En ook sinds de staat van Israël is het nog steeds de tijd van de volken, de tijd van de heidenen. Waarom? Zoals een bekende Nederlander ooit schreef. Zolang op de Tempelberg, de heiligste plek in heel Israël, op de Tempelberg, zolang daar de rotskoepel staat, ik ben er meermalen geweest, het is een ongelooflijk aangrijpende plek als je de hele achtergrond een beetje meeneemt. Zolang daar die tempel staat, die rotskoepel, is er geen sprake van dat daar een tempel zal komen waar Israël weer offers zal brengen. En dat wordt dan in verband gebracht met de 70ste jaarweek enzovoort. Daar hebben we het al bij vorige keren over gehad. Als iemand zelfs een bom zou gooien op die rotskoepel, of hij zou door een aardbeving vernietigd worden, dan zouden er binnen de kostbare tijd miljoenen bij elkaar geschraapt worden. En dan moet die, en dan kan de staat Israël ook niet omheen, dan moet die rotskoepel herbouwd worden. Dit is voor Israël zo belangrijk. Voor de islam zo belangrijk, moet ik zeggen. Even een zijpaadje, die hele geschiedenis nu van de oorlog in Iran. Dat kunnen wij niet begrijpen gewoon door naar het nieuws te luisteren. Je moet dan weten van de islam, in dit geval de Sjiïtische variant van de islam die daarachter zit, die absoluut niet kan accepteren dat er zoiets bestaat als een staat Israël. En die nog minder zal accepteren dat daar ooit een tempel zal komen waar ze offers gaan brengen. Of je nou Hamas neemt of Hezbollah of de Ayatollahs, de staat Israël mag niet bestaan. En die haat, die dus een diep, diep religieuze wortel heeft, die haat blijft bestaan tot op de wederkomst van de Messias. Daar twijfel ik geen seconde aan. En ze proberen de hele wereld in mee te krijgen. En het lukt ook aardig als je naar de Verenigde Naties kijkt. Maar dat is ten diepste wat er aan de hand is. Nu zou het kunnen zijn, ik heb je al gezegd, ik ga een heleboel theorieën aan de hand doen. Je mag straks aan het eind zelf kiezen. Of je mag ook zeggen, nou weet ik het nog veel minder dan. Ja, oké, dat hoort bij het volwassen zijn. Dat je er soms tegen moet kunnen, dat je verschillende theorieën naast elkaar hoort. En dat je dan zelf toch maar je gedachten erover moet laten gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de antichrist een moslim is. Die zich in die heiligste plek, in de rotskoepel, gaat zetten. En die zegt, in mij openbaart zich de God die wij kennen als Allah. Zelfs Mohammed zou zoiets nooit gezegd hebben. Interessante Sjiïten, dat is dus de richting van de islam, een kleine minderheid, maar die is vooral in Iran ontzettend belangrijk. Die Sjiïten die geloven in de terugkomst van Mohammed al-Mahdi. Dat is de twaalfde Mahdi, dat is een soort verlossersfiguur die uit de doden zal opstaan of tevoorschijn zal komen uit de verborgenheid. En zo iemand zou je kunnen voorstellen, die zet zich daar in de tempel. En dan die tempel is dan de rotskoepel. Die daar op die heilige plek staat, waar ooit de tempel van Salomo gestaan heeft. Ik heb jullie het misschien wel eens vaker verteld, maar ik was daar met mijn oudste zoon, jaren geleden. En niemand mag meer in die rotskoepel komen, geen toeristen meer, dat was vroeger anders. Maar tegenwoordig kan dat niet meer. Dus we hebben toestemming gevraagd. We hebben allebei onze geleerdheid en toon gespreid en gezegd, wij zijn onderzoekers, wij willen graag daar binnen. Naar drie hogere trappen moesten wij omhoog klimmen om tenslotte die toestemming te krijgen. En tenslotte kregen wij een Arabische gids mee om daar naar binnen te gaan. Ik zie al die toeristen nog zo jaloers naar ons kijken dat wij naar binnen mochten. Wij waren ook wel een beetje, wij glommen ook wel een beetje hoor. Maar op die bijzondere plek waar Abraham zogenaamd zijn zoon geofferd heeft, misschien is het wel inderdaad die plek waar ooit het brandofferaltaar heeft gestaan, of misschien wel het heiligdom van de Joodse tempel. Dat is een ongelofelijke plek. Dus we wilden per se, ik was er al tientallen jaren ervoor wel in geweest, en dan mocht dat ook veel gemak, een ongelofelijke plek. En het zou best kunnen zijn dat Paulus zegt, daar op die plek, maar wat de Heer Jezus noemt, de gruwel der verwoesting is opgericht. Dat is die rotskoepel. Dat is niet iets wat nog gaat komen. Die gruwel der verwoesting die staat daar al 1260 jaar. Precies het getal dat ook in het boek Daniël genoemd wordt. En die rotskoepel zou ook een Jood kunnen zijn. Weet nog Ariel Sharon die daar brutaal de tempelplein betrad. En alle Palestijnen daarbij diep kwetste. Om zich dat toe te eigenen. En zo kan er een Jood zijn die dat niet alleen maar dat soort streken uithaalt, maar die daar naar binnen gaat. En die zegt, hier is de Messias van Israël. Ik weet het niet. Zou kunnen. Het is nog een derde, nog een volgende mogelijkheid. Ik ben het al kwijt. Er is nog een volgende mogelijkheid. Ik weet niet goed of ik dat nou al verteld heb de vorige keren. Maar anders dan moet je het maar accepteren dat ik het opnieuw vertel. Maar voor mij is een van de grootste ontdekkingen die ik de laatste jaren gedaan had, terwijl ik dat al veel eerder had kunnen doen, die ontdekking. Maar toen drong het tot mij door. En dat is dat wonderbaarlijke gebouw dat in Washington op Capitol Hill staat en dat Capitol heet. De Capitol was oorspronkelijk de tempel van Jupiter in Rome. Toen Jeruzalem verwoest is, en in de derde, ik vertelde straks al over Bar Kokhba en zijn opstand, in de tweede eeuw bedoel ik, rond 130, 135. Toen heeft de keizer die opstand neergeslagen. En gezegd, van nu moet alle herinnering aan de God van Israël verwijderd worden. We noemen de stad voortaan Aelia Capitolina. Met andere woorden, in deze stad gaat Jupiter, de god van het Capitool in Rome, net zoveel te zeggen krijgen als overal. Voortaan is de god van deze wereld. Niet de god die hier vereerd werd in Jeruzalem, op de berg Sion. Dat is voorbij. Die tempel bestaat niet meer. Voortaan Jupiter. Eeuwenlang heeft dat voortgeduurd. Mocht er geen Joden komen, er werden wel uitzonderingen gemaakt, maar in principe mocht er Israël daar niet meer komen. Het was een Jupiter-tempel geworden. En dat ging door totdat het Romeinse Rijk het christendom aannam. En toen kreeg Jeruzalem langzamerhand zijn naam weer terug en werd die naam Capitolina verwijderd. Wat heeft nu toch Thomas Jefferson, een van de grondleggers van de Verenigde Staten, bewogen om het hoofdgebouw van de regering van Amerika, dat is niet de White House, dat is de Capitol, om die oude naam van de Jupiter-tempel in Rome te geven? Als er één heidense tempel in deze wereld bestaat, en dat meen ik heel serieus, want de naam is niet zomaar iets, dan is dat de Jupiter-tempel, die staat op Capitol Hill in Washington. Ik weet het niet. Is dat de plek waar de antichrist zich gaat zitten en zijn goddelijke en messiaanse eigenschappen gaat toedichten? En zullen de massa's daar achter hem aanlopen? Maar ik heb nog meer theorieën voor u. Het kan ook best zijn dat het toch gewoon in Europa gebeurt. Misschien weer in Rome. Misschien op diezelfde Jupiter-tempel, alleen die staat er al lang niet meer. Het is wel een hele fascinerende plek ook. Ik ben zo dankbaar dat ik al die plekken heb mogen bezoeken. Er is geen één uitgezonderd. Dat die tempel van het Capitool in Rome ben ik geweest. Ik ben in het Capitool in Washington geweest. Alleen had ik die dingen allemaal toen nog niet zo door. Dat is wel jammer eigenlijk, achteraf gezien. Maar wauw, wat zijn dit voor plaatsen? Hoe gaat dit allemaal passen in het grote verhaal van de eindtijd? Ik weet het niet. Zou het toch die tempel in Rome zijn? Misschien wel de Pantheon, die later notabene tot een kerk is omgebouwd. Een tempel gewijd aan alle goden van Rome. En die daar nog steeds prachtig staat te pronken in Rome. Ik weet het niet. Maar het is heel bijzonder. Ik heb je de vorige keer ook al verteld. Amerika heeft een heel bijzondere plaats in de eindtijd. Het kan zijn dat ik me vergis en dat uiteindelijk Trump eraan meewerkt dat die Europese landen zich aaneenvoegen. Maar voordat dat een eenheid is, die niet meer met 27 monden praat, maar met één mond praat, en het kan opnemen tegen Amerika, ik denk niet dat ik hem dan ga meemaken. Ik weet het niet. Dus ik kan me vergissen. We moeten het afwachten. Maar als inderdaad Amerika erin, en Amerika zijn weggelopen Europeanen, laten we wel wezen. Het zijn gewoon verhuisde Amerikanen. Zeker nu onder Trump, nu alles wat niet Europeaan is van huis uit. De zwarten, de Latino's, eigenlijk allemaal recht zou willen hebben. Dit houdt me zo ontzettend bezig. Misschien hadden jullie iemand liever gehad die vanavond hier gezeten had en gezegd: jongens, ik zal het jullie even vertellen, het zit zo. De antichrist, dat is die. Wat ik doe is, ik geef jullie het bouwpakket. Ik geef jullie de steden. Maar ik heb nog één belangrijk deel nog niet genoemd. Ik heb al aangekondigd dat ik het zou noemen. Wat was dat ook alweer? Dat ik toch weer de schoolmeester uithang. Ik heb nog één belofte gedaan. Welk schriftgedeelte zou ik nog behandelen? Ja! Heel goed! Openbaring 13. Ik heb jullie al vaker verteld, vanaf mijn 11e jaar, toen ik een profetische kaart kreeg, waarvoor hartelijk dank, waar zit degene van wie die profetische... Daar zit ze! Zij heeft mij verteld wat die profetische kaart was van mijn oma. Ik was het kwijt, ik wist het niet meer. Maar ze heeft het mij verteld. En ze heeft er mij een foto van gestuurd. Vanavond krijg ik een nog mooiere foto van jou. Dus vanaf mijn 11e, dus, en ik ben 81, dus ik ben 70 jaar bezig met het profetisch woord. Wauw. En ik kom uit een gemeenschap waar we allemaal met die profetieën bezig waren. Veel meer dan vandaag de dag. Allemaal. En ik zat er dan als jochie bij in die discussies over Openbaring 13. Jullie kennen Openbaring 13 natuurlijk allemaal uit je hoofd. Die twee beesten, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Dat beest uit de zee, nou, dat blijkt heel duidelijk, dat is het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk, dat lijkt in elkaar te storten, maar uit de Openbaring zien we, hé, het herleeft, het is wonderbaarlijk. Dat is wat we vandaag beleven. Dat heb ik jullie een paar keer verleden, dat was nog een hele moeilijke preek, heb ik dat geprobeerd uit te leggen, dat al die oude grote rijken in elkaar gestort zijn, zeker ook de moslimrijken, niet meer als een eenheid opereren. Er komt opnieuw een westerse macht. De machtigste man op deze aarde is de president van de Verenigde Staten. Dat is het herstelde westerse rijk van de eindtijd. Met een christelijk sausje nog een beetje overgoten. Maar het is het rijk uit de afgrond. Zo staat het er ook. Het komt voort uit het gevoel van de volkeren. Dat is dat beest. Dat is beslist geen Jood. Dat is het hoofd van het Romeins, herstelde Romeinse Rijk. Maar die tweede, dat beest uit de aarde, die heet verderop in het boek Openbaring steeds de valse profeet. In mijn jeugd werd het vergeleken met Hitler. Dat was die man aan het hoofd van die grote wereldmacht. En Joseph Goebbels, dat was de minister van propaganda, die deed denken aan die valse profeet. Heel veel van die grote machthebbers in de geschiedenis, die hebben zulke mensen gehad die voor hen propaganda voerden. Zoals Haman dat was voor de Perzische koning. En die valse profeet zou wel degelijk een Jood kunnen zijn. Als je op het internet gaat kijken, beginnen steeds meer mensen te wijzen. En eigenlijk weet ik niet of dat wel kan, want het is wel erg vroeg rijp. Maar de schoonzoon van Trump is een Joodse jongen, Jared Kushner, die een grote rol speelt. Die vaak als gezant, als bemiddelaar erop uitgestuurd wordt, ook in Oekraïne. Ik weet het niet. Ik geef jullie helemaal bouwstenen. Hè? Ik zeg niet, dat is het, dat is het. En nou was de discussie, waar ik dan bij zat als jongeman, dat er waren broeders die zeiden, de zusters mochten alleen nog maar luisteren in die tijd. De broeders die zeiden, dat eerste beest, dat is de antichrist. Nee, zei de andere groep. Het tweede beest, dat is de antichrist. Die valse profeet. In het eerste geval is de antichrist zeker geen Jood. Dan is hij het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk. Een van de broeders die dat zei, is jarenlang bestuurslid geweest van de evangelische omroep. Dus die moet er toch echt verstand van hebben. Heeft geen familieleden hier zitten. Even kijken natuurlijk. Hè. En anderen zeiden, nee, het is die tweede. Dat is de antichrist. Dat is zijn minister van propaganda. Hoe zit dat nu? Ik weet het niet. Ik leg het weer bij jullie neer. Het aantal bouwstenen dat jullie ter beschikking hebben wordt steeds groter. Je kunt dus vanavond zeggen, aha, ik heb zoveel legpuzzelstukjes. Ik ga zelf de legpuzzel leggen. Je kunt ook zeggen, nou, voor die tijd wist ik al niet hoe het in elkaar zat. En nou, dat het allemaal heeft uitgelegd, weet ik het helemaal niet. Ja, het is gewoon heel erg moeilijk. Heel erg moeilijk. Ik heb net gezegd, dit was het laatste wat ik wil vertellen, maar ik heb nog een allerlaatste punt. En daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. En dat is ook een onmisbaar element. Ik zag pas een verhaal op het internet van iemand die had het over Daniël 8. Nou, jullie weten natuurlijk allemaal meteen, daar gaat het over de Medisch-Persische ram. En dan komt die geitenbok, dat is Alexander de Grote met het Grieks-Macedonische Rijk. En die loopt dat hele Persische Rijk van de sokken. En dan wordt een geweldig nieuw rijk. Het grote Griekse-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Fantastisch. Maar die man sterft al jong en dan valt dat rijk in vier delen uiteen. En in een van die rijken, daar komt een kleine hoorn op zitten. Van iedereen weet, ik weet het nog, ik weet op de Bijbelles nog dat ik dat hoorde. Want de broeder die ons bijbelles gaf, die sprak het verkeerd uit. Maar hij had ook geen Grieks geleerd. Hij zei Antiochus, maar het is Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes. Tweede eeuw voor Christus. Als je nou een antichrist uit het verleden zou willen vinden, moet je hem nemen. En dat is ook Daniël 11 ook. Daniël 8 en Daniël 11. Deze man is een prototype van de antichrist bij uitstek. Wat deed hij namelijk? Hij was koning over een deel van dat oude rijk van Alexander de Grote. Het was een heel groot deel. Ruwweg Syrië, met nog een heel stuk erbij. En hij had heel wat kapsones. Hij was in aanraking gekomen met de Egyptenaren. Dat liep niet goed af en hij kwam kwaad naar huis. En onderweg ging hij door het land Israël. Daar hadden ze intussen, die teruggekeerd uit Babel, hadden ze daar weer een land opgebouwd. Ze hadden daar een tempel opgebouwd. En toen heeft hij zich vergrepen aan die tempel. Eigenlijk zoiets als wat er vandaag gebeurt met de rotskoepel. En hij heeft een beeld van Zeus. Zeus is gewoon hetzelfde als Jupiter. Zeus is, heet hij bij de Grieken, Jupiter heet hij bij de Romeinen. En hij heeft in de tempel, op dezelfde plek waar nu de rotskoepel staat, een beeld, een gigantisch beeld van Jupiter of van Zeus opgericht. Diezelfde god die vandaag nog in Washington wordt vereerd, zeg ik tussen aanhalingstekens. Diezelfde god waarvan ze wilden dat hij, van in de tweede eeuw na Christus, Hadrianus, heb ik je straks al verteld, precies hetzelfde wilde doen. Dit moest een hoofdstad van Jupiter worden. Deze man heeft dat gedaan. Antiochus maakte, hij zei, de god van Israël, daar moeten we mee afrekenen. Voortaan alleen Jupiter. Elke keer komt dat weer naar voren. Hè? Alleen Jupiter, alleen Zeus, alleen de grote god van de heidense volkeren, die moet vereerd worden. En hij heeft een groot beeld er neergezet, ook op andere plaatsen in Israël. Een treurige vertoning. Toen kwam er een grote opstand. De Joden hebben dat niet gepikt. Die opstand van Bar Kokhba die is mislukt. Maar deze opstand, 400 jaar eerder, die lukte. Dat was de opstand van de Maccabeeën. Judas de Maccabeeën. Een priester die zo kwaad was, zo heilig verontwaardigd over deze ontheiliging van die plek, met zijn vijf zonen, waarvan Judas de bekendste is geworden, Judas de Maccabeeën. En de opstand ontketend en in 3-4 jaar hebben zij de Syriërs weten te verdrijven en die tempel weer hersteld. Heel veel uitleggers van Daniel 8 en Daniel 11. Die zeggen, dit is een type van de antichrist, dat is dan Antiochus, maar ook van de strijd van de getrouwen op aarde, in Israël met name, die zich daartegen verzetten. En daartegen optreden, zodat uiteindelijk, en dat is een beetje moeilijk voorstelbaar hoor, want de secularisatie in Israël is ook zo geweldig groot. Maar toch, dat daar een tegenmacht komt die het zal opnemen voor de God van Israël. En zich zal verzetten tegen, ja, is het antichrist? Pas geleden, en daarmee ga ik nog echt afsluiten, las ik op het internet het gebed dat in Israël uitgesproken wordt voor de soldaten van Israël. Er is ontzettend veel haat tegen de soldaten, wat ze nu allemaal weer doen in Jordanië. Ja, ze moeten wel. Ze worden. Hezbollah heeft maar één doel. Hezbollah werkt samen met Iran. Die staat Israël moet vernietigd worden. Daar moet je niet gering over denken. Dat is goed. Dat is niet kwestie van we haten de Joden. Nee, de staat Israël moet vernietigd worden. Israël heeft maar één antwoord erop en dat is zich te verdedigen. Precies zoals Judas de Maccabeeën deed. En daarom slaan ze zo hard terug in Hezbollah. Er zijn al honderden mensen omgekomen daar. En proberen ze alle Hezbollah-doelen te vernietigen in die strijd die ook tegen Iran gaat. En toen las ik dat gebed. En het raakte me zo. In het Hebreeuws, maar er zijn goede vertalingen op het internet verschenen. Waarmee de soldaten de strijd ingestuurd worden. En dat is een gebed tot de God die wij ook kennen. Het is dezelfde God tot wie je ook bidden. Die wij je aanspreken. Die wij lief hebben. Met woorden uit het Oude Testament. Waar Israël ook menigmaal, als ze tegen zijn vijanden moesten strijden trekken. En dat deed God niet voor ze. Dat moesten ze zelf doen. Dat begonnen met Amalek in de woestijn. Strijden trekken tegen de vijanden. Dan baden ze. En die gebeden worden nog steeds gesproken. Hoe geseculariseerd in onze ogen dat leger ook mogen zijn. Nee, ze zijn niet allemaal orthodox of ultra-orthodox. Maar dit is het gebed dat ze bidden. De antichrist heeft niet het laatste woord. Uiteindelijk komt de macht van de antichrist pas aan zijn einde. En dat lezen we in Johannes in Openbaring 17 zo mooi. Als het beest en de valse profeet, dus je hoeft ze niet meer te onderscheiden, het is gewoon één geheel, samen optrekken, uiteindelijk tegen Israël. Want het gaat altijd tenslotte om Jeruzalem, om Israël. En dan staat er heel kort en simpel. En het lam zal ze verteren met de adem van zijn mond. Dat lezen we ook in 2 Thessalonicenzen 2. Hoe komt er een einde aan de macht van de Antichrist? Dat klinkt bijna een beetje saai. Gewoon doordat Christus terugkomt. En hij zal... Hij vecht tegen de draak. Een lam tegen de draak. Maar hij is die vuurspuw. Dat is een vuurspuwend lam. Tegenover een draak. Normaal is de draak een vuurspuwend beest in de heidense mythologie. Het lam zal hij verteren met de adem van zijn mond. Geen UN, geen Amerikanen. Ook Israël zal uiteindelijk toch ook daarvan afhankelijk zijn. Uiteindelijk is het enige antwoord, daar gaan we de volgende avond ook over hebben. Het enige antwoord is, God zelf, door middel van de Messias, zal de strijd aanbinden en de overwinning behalen. Tot die tijd blijft die rotskoepel daar staan en die Al-Aqsa moskee. Tot die tijd zullen al die machten, Hezbollah, Hamas en de Ayatollahs, samen vechten om dit ene doel, de vernietiging van de staat Israël. En daarbij gaat het uiteindelijk altijd tegen de God van Israël. Het is de God van de islam tegen de God van Israël. Zo zou ik het willen formuleren. En er is maar één uiteindelijk die daar een einde aan zal maken. Dat is de Messias. Geen andere. Er is geen mooie methode. Geen Amerikaans leger. Die kunnen Iran dan aanvallen, maar die weten nu ook niet meer hoe het verder moet. Omdat nu de hele wereld daardoor in de war is geraakt. Dat hadden ze ook niet aan gedacht. Hoe ze dat gaan oplossen, dat zullen we dan maar zien. Ze zullen het toch niet kunnen oplossen. Want die haat blijft bestaan. Daarom is er ook geen contact te maken met Iran. Je kunt niet zeggen van, we gaan een verdrag sluiten met Iran. En zij geven een beetje toe, wij geven een beetje toe. Nee, Iran kan niet. Iran is Sjiitisch moslim. Zij moeten de staat Israël vernietigen. Ze hebben geen keuze. Ze kunnen dus helemaal geen contract sluiten. Ze kunnen niet toegeven. Ze zullen moeten vechten in de hoop dat Allah aan hun kant staat om dat tegen Israël op te nemen. En omdat de mensen die religieuze achtergrond niet begrijpen, snappen ze ook niet wat er gaande is. En die strijd gaat door tot de Messias komt. Halleluja. Op een dag komt hij. En zal de strijd eindelijk beëindigd worden. Dan zal Israël 3500 jaar lang van de ene holocaust naar de andere gewandeld zijn. Maar er komt een eind aan. Het gaat niet eeuwig door. God zij geprezen.